Vandaag in de podcast Martijn Visser. Martijn, jij bent net aan het einde van jouw 2 jaar durende termijn als jongerenvertegenwoordiger bij de VN op het gebied van duurzame ontwikkeling, als ik het goed heb.
Helemaal goed, ja.
Leuk dat je er bent allereerst.
Ja,
tof dat je hier mee wil werken. Wat heb je eigenlijk de afgelopen 2 jaar gedaan en hoe ben je hier terecht mee gekomen?
Ik ben allereerst afgestudeerd de afgelopen 2 jaar. Dus ik heb in Wageningen biologie gestudeerd. Los daarvan was ik Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de VN. Dat betekent eigenlijk dat je de schakel probeert te vormen tussen jongeren in Nederland en internationale politiek. Worden niet heel veel stemmen van jongeren gehoord op dat toneel. Dus ik probeerde me daartussen te wringen. En dan dus vooral op de thema's rondom duurzaamheid.
Ja, ja. En dat heb jij met veel inzet gedaan. Volgens mij ook best wel vanuit een activistische hoek. Hoe is dat stukje activisme bij jou terechtgekomen?
Ik denk vooral omdat ik met mij velen hoor, maar zich wel beseffen dat het allemaal niet snel genoeg gaat. De veranderingen die we willen hebben richting een duurzame wereld. En dat betekent dat het niet werkt als we gewoon allemaal maar rustig gaan kijken. En ik daar bij de VN maar een beetje leuk loop te doen. We moeten gewoon echt actie gaan ondernemen nu. Dus dat was ook wel mijn inzet.
Ja. Ja, en als je het over actie hebt, betekent dat eigenlijk dat er volgens mij ook dingen niet goed gaan. Anders zouden we wel rustig kunnen blijven zitten.
Ja.
Als we de geschiedenisboeken er een beetje bij pakken, dan leven we volgens mij in tijden van vooruitgang. En wat er de afgelopen eeuw is gerealiseerd, zijn best wel mooie dingen ook terecht gekomen.
Ja.
Maar hoe is jouw visie daar dan op?
Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Dus we leven echt in gigantische menselijke vooruitgang in die tijd. Daar heb je echt helemaal gelijk in. Als je kijkt, in 1800 leefde 85% van de hele bevolking, wat we nu de armoedegrens zouden noemen, daaronder. Dus dat is minder dan $2 per dag. En in 1966 was dat nog 50% en nu is dat 9%. De levensverwachting is gigantisch omhoog gegaan. Kinderarbeid, honger, olierampen, is allemaal omlaag gegaan. Dus ja, we leven zeker in tijden van vooruitgang, maar die vooruitgang die eist wel een langzame tol. En ik ben zelf bioloog, dus ik kom heel erg uit de hoek van het bestuderen van ecosystemen. En ons ecosysteem aarde is een beetje uit balans aan het raken en die zijn we aan het uitputten. En daar zit een beetje de schaduwkant van onze vooruitgang in.
Ja, want waar ik in deze podcast ook naar wil gaan kijken is het huidige economisch systeem in combinatie met ecologie. Mm-hmm. Vandaar ook de naam Ecosofie.
Ja.
Ik had het met Henk Oosterling ook al een beetje over de kostenexternaliteit die daarin kwamen zitten. Die daar niet helemaal meegenomen zijn, denk ik ook.
Nee.
Daar kun je misschien straks nog meer over vertellen.
Mm-hmm.
Maar nog even over het begrip duurzaamheid. Want dat het wordt nu al heel biologisch, vanuit jouw achtergrond natuurlijk.
Ja.
Maar ik heb jou ook wel eens, onder andere in een mooi praatje bij de VN, wat onwijs de moeite waard is om ook even terug te kijken op YouTube, waar jij gesproken hebt voor de hele VN op een VN-top, als ik het goed heb.
Klopt, ja.
Maar had jij het over volgens mij een stuk breder begrip duurzaamheid dan alleen het ecologisch verhaal?
Ja. Ja.
Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen hoe breed dat spectrum duurzaamheid is en wat daar eigenlijk allemaal bij hoort?
Ja, zeker. Nou, duurzaamheid gaat natuurlijk in essentie eigenlijk om op de lange termijn een divers en productief systeem te kunnen zijn, maar ook vooral te kunnen behouden. Dus dat systeem, dat gaat niet alleen maar over de plantjes en de beestjes, maar dat gaat ook over ons en ook op individueel niveau en ook op wat meer op groepsniveau. Dus het gaat ook over armoede, over honger, over gelijkheid van minderheden. Maar ook voedselproductie en noem maar op. Uiteindelijk moet dat systeem voor de lange termijn productief zijn. En even productief zijn als het vandaag de dag is. En daarbij is het juist heel belangrijk om al die facetten ook aan te pakken. En ook te zien dat ze allemaal met elkaar te maken hebben. Als jij bijvoorbeeld wil kijken naar het oplossen van klimaatveranderingen en klimaatproblematiek, dan moet je ook kijken naar onderwijs voor vrouwen, om maar iets te noemen. En als jij de voedselproductie in stand wil houden, dan moet je ook kijken naar biodiversiteit en moet je ook kijken naar klimaat. Dus al die issues die hebben met elkaar te maken en dat is ook de enige manier om ze op te lossen.
Ja, dus het is eigenlijk een multidisciplinair vakgebied.
Enorm, ja. Ja.
En ik zit even te denken, want als je het dan over duurzaamheid hebt, Je zegt, zoals het woord ook al doet, vermoeden als je het uit elkaar trekt, duurzaam. Zolang dat het op de lange termijn waardevol blijft.
Ja, ja.
Jij zegt dat het net zo blijft als zoals het vandaag de dag is. Dan heb je het nog niet over vooruitgang.
Nee.
Maar als we dan wel weer even terugpakken op dat niveau van vooruitgang, waar ik net al een beetje de vraag over stelde.
Ja.
Hoe is die duurzame waardeontwikkeling dan wel gegaan? En wat is daar de keerzijde van dat we toch ook anders moeten gaan doen, zeg maar?
Dat, ja, nou ja, je noemde het zelf net ook al heel even, die externalities. Er zijn eigenlijk, als je kijkt naar het systeem in de wereld nu, zijn er eigenlijk twee dingen een beetje aan de hand. Tenminste, er zijn heel veel dingen aan de hand, maar je zou het kunnen terugbrengen naar twee dingen. En één is dat de markten zijn eigenlijk zo ontworpen dat de bedrijven, die worden beloond voor hele korte termijn benefits. Dus ze moeten eigenlijk gewoon nu zo goedkoop mogelijk verkopen en kopen. Maar daarnaast is er ook een heel groot gat tussen die acties die ze daarvoor ondernemen en de consequenties van die acties. En dat is een consequentie die kan in afstand zijn. Dus aan de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld vervuil jij met je producten een ecosysteem om maar zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren. Maar daar draag jij niet de kosten van. Maar het kan ook in tijd zijn. En dat zien we eigenlijk bijvoorbeeld met klimaatverandering. We pompen gigantische hoeveelheden broeikasgassen de lucht in. En voor de toekomstige generaties gaat dit problemen met zich meebrengen. Maar die kosten die zitten niet in de prijs die wij nu betalen. Dat is iets wat voor de lange termijn eigenlijk uitgeschoven wordt. En zo, zo komen er dus heel veel vooral ecologische problemen om de hoek kijken.
Ja, en Henk zei, Henk Oosterling, die ik hiervoor interviewde, dat die vooruitgang eigenlijk een beetje op gang kwam rond de verlichting, dacht ik dat hij zei.
Mm-hmm. Maakbaarheid, ja.
En dat het ons in die tijd ook wel veel gebracht heeft.
Ja, enorm.
Volgens mij weet jij daar ook wel het een en ander van af?
Ja, ja. Nou, dus enorm. Ja, we nemen dit nu op. Dat hadden we ook niet kunnen doen als deze apparatuur allemaal niet uitgevonden was. En los daarvan, waar ik ook al even mee begon, als je alleen maar kijkt naar demografische cijfers als levensverwachting en kinderarbeid en armoede, is het gigantisch afgenomen. Het is wel grappig, soms gebruik ik ook wel het voorbeeld. Eigenlijk sinds de industriële revolutie, dus toen we olie, gas en kolen vonden, hadden we een toegang tot een gigantische hoeveelheid energie. Dat is altijd moeilijk voor te stellen. En als voorbeeld neem ik dan vaak iemand die op de fiets zit. Dus bijvoorbeeld Piet. Piet die zit op de fiets en die fietst nu voor ons, voor onze elektriciteitsvoorziening. En een gemiddelde fietser die fietst, zoals je zou kunnen zeggen, 100 watt. Dus dat is dan 0,1 kilowattuur. En als we hem 100 uur laten fietsen, dan moeten we hem een tientje betalen. Dus dan zijn we 1000 euro verder. En dan heeft hij 10 kilowattuur opgeleverd. En waarom die 10 kilowattuur? Dat is dezelfde prijs als 1 liter olie, benzine. En benzine kost 1,80 euro. Dus dat is meer dan 500 keer goedkoper voor dezelfde energie. Je hoeft er geen eens iemand voor te laten fietsen. Dus ineens kregen wij toegang tot een gigantische hoeveelheid energie. En dat heeft natuurlijk ook voor een gigantische hoeveelheid in productiviteit gezorgd.
Ja, want dat is gewoon economische groei.
Ja.
En als dat geen nadelen had, was dat natuurlijk prachtig geweest.
Ja, eigenlijk wel.
Laten we wel wezen.
Ja. Ik vind het ook altijd wel mooi. Mensen hebben het altijd over alternatieve energie. Maar eigenlijk hebben we sinds de Homo sapiens op deze aarde rondloopt, 100.000 jaar geleden, hebben we een normale energie gebruikt. Namelijk zon, wind en waterkracht. En heel eventjes in de industriële revolutie hebben we nu alternatieve energie zitten gebruiken, namelijk olie, gas en kolen. En nu moeten we weer terug naar die normale energie van vroeger. Alleen met een gigantische energiebehoefte. En dat is de uitdaging nu.
Ja, dus dat zijn eigenlijk waar de kansen liggen. Want
ja.
Je hoort ook wel eens dingen over kernenergie.
Mm-hmm.
Heb jij daar nog een mening over?
Nou, lastig. Ik ben geen expert. Dus Lubach heeft natuurlijk nu weer aangewakkerd en dat is alleen maar goed. Het ene kamp zegt dat gewoon het niet rendabel is qua kosten. En het andere kamp zegt van wel, vind ik lastig. Ja.
Maar jij zegt eigenlijk als we efficiënt kunnen omgaan, terug naar de basis, zon, energie en wind, dan daar liggen eigenlijk gewoon de kansen. En dan weten we zeker dat het duurzaam is.
Ja, dat kan sowieso. Dus weet je, ik weet precies het cijfertje niet meer. Maar de zon straalt in 1 seconde volgens mij genoeg energie uit om de aarde ongeveer 1 jaar te kunnen laten draaien. Qua onze energiebehoeften. Dus dat is meer dan genoeg.
En weet je toevallig ook hoe die verdeling nu is? Hoeveel is fossiel?
Nou, wereldwijd weet ik het eigenlijk niet precies. In Nederland is het 5%. En dat is zelfs eigenlijk nog minder, want er is nog een deel biomassa van die 5%.
Maar 5% is zon, water, wind.
Ja, moet je voorstellen. Dus dat moet in 2050 naar 100%. En nu is 95% van onze energiegebruik in Nederland is olie, gas en kolen. En een klein beetje kern.
Ja, en de gaskraan moet al dicht.
Die moet al dicht. En dat is 80% van onze energiewinning zelfs. Want wij winnen helemaal niet genoeg energie in Nederland. Dus we moeten olie importeren. Dus je moet je voorstellen wat voor gigantische uitdaging dat is. Dat is echt, echt enorm.
Ja.
Ja,
wel iets wat heel veel werk op kan leveren volgens
mij. Ja, daarom. Dus zo moet je er ook over praten. Het is een uitdaging, maar het heeft enorme kansen. Ja, precies. Ja. Ja.
Ik zit even te denken, want we zeggen dus eigenlijk de duurzaamheid of de industriële revolutie met name, die is destijds op gang gekomen. Die heeft in een paar honderd jaar voor heel veel welvaart gezorgd.
Ja.
Je noemde in het voorgesprek al even wat feitjes dat waarin het beter was gegaan met ons. Veel vooruitgang. Ik denk dat we heel zeker in het Westen onwijs veel welvaart en welzijn hebben.
Ja.
Maar dus ook de keerzijde.
Ja.
En als we wat meer ingaan op die keerzijde, want er ligt wel een daadwerkelijk probleem volgens mij.
Ja.
Of eigenlijk interessanter om te praten over een gigantische uitdaging.
Ja, laten we het zo noemen. Ja, dat zijn er ook meerdere uitdagingen. Die ene, als we het hebben echt over de CO2-uitstoot en de broeikasgassen, dan is dat duidelijk natuurlijk wat we met een containerbegrip klimaatverandering noemen. Er zit momenteel ongeveer 400 parts per million CO2 in onze atmosfeer. En als je dat dus vergelijkt met 1750, dus eigenlijk voor de industriële revolutie, was dat 277. En dat is dus eigenlijk gewoon een lekkere warme deken die over onze aarde nu heen ligt en die alles aan het opwarmen is. Dat betekent in ieder geval dat de zeespiegel aan het stijgen is en er gewoon letterlijk al landen zijn, eilanden, die bezig zijn met een verhuizingsplan. Die ze dus gewoon proberen aan te kloppen bij andere landen om hun bevolking te kunnen verhuizen. Omdat ze gewoon weten dat ze gaan overstromen. Maar het zorgt natuurlijk ook voor langere droogtes, meer bosbranden. Wat je in Californië dit jaar wel heel erg goed hebt kunnen zien. En koraalriffen en oogsten die dreigen te vervallen. Dus het kan grote gevolgen hebben voor miljoenen, honderden miljoenen mensen op aarde. Dus dat tij moeten we keren. En daar ligt wel een uitdaging, ja.
Ja, want als jij het lastige natuurlijk van, je ziet dat in de psychologie van de mens denk ik wel meer. We weten allemaal dat roken slecht voor je is. En pas als mensen longkanker krijgen, stoppen ze ermee.
Ja. Ja.
Heel zwart-wit gezegd. Vaak met dingen die op kortere duur zijn, daar zijn we misschien ook nog wel wat dierlijk in, dat we er dan wel mee weten te stoppen.
Ja.
Maar klimaatverandering heeft denk ik nog weinig gevolgen gehad tot nu toe. Ik weet niet of dat daadwerkelijk zo is. Maar in ieder geval, het heeft nog niet veel pijn gedaan in Nederland bijvoorbeeld.
Nee, niet veel. Nee, maar dus er is eigenlijk al best wel zichtbaar. Want mensen praten altijd over, ja, de aarde gaat, we moeten stoppen dat die 1,5 graden opwarmt. Hij is al 1 graden opgewarmd sinds de industriële revolutie. En die gevolgen zijn gewoon echt al dagelijks te zien. Niet hier, dat is inderdaad helemaal waar. We zijn een redelijk rijk land, dus we kunnen onze dijken nog wel wat meer ophogen.
Daar zijn we ook goed in.
Daar zijn we ook heel goed in, dus dat gaan we ook nu exporteren natuurlijk als product. Maar dat is wel een van de lastige dingen. En je noemde net roken en er zijn ook wel onderzoeken geweest dat voor roken werkt nog een soort van negatieve framing om mensen een soort van bang te maken. Want het gaat eigenlijk over jouw persoonlijk leven. Dus weet je, al die verschrikkelijke plaatjes op de verpakking. Met klimaatverandering is het geen eens voor jou als individu. Het is ver weg. Het is iets wat niet tastbaar is. Het gaat over de temperatuur gemiddeld die een beetje omhoog gaat. Dus het is heel moeilijk om dat uit te leggen aan mensen. Ja.
En hoe kan het dan dat jij je wel zorgen maakt over dit soort problematiek? Ja. Is dat omdat jij bioloog bent en dat voor jou wel zichtbaar is daarmee? Of?
Ja, misschien heeft me dat wel wat inzichten gegeven in dat een ecosysteem altijd in een soort van balans moet zijn, omdat het anders uit balans raakt en daarmee ook het een nogal destructief gevolg kan hebben. Ik weet nog wel dat ik mijn scriptie in Curaçao schreef en dat ik deed onderzoek naar de diepzee. Geweldige scriptie, dus ik mocht met een klein duikbootje diep de zee in. En dat betekent 300 meter, dat is bijna drie keer de Dom op elkaar stapelen, zo diep. Pikken donker daar, en toen deden we die lampen aan. En letterlijk het eerste wat we zagen was een Heineken bierflesje. En dat ligt daar vast nog steeds. En ik denk dat ik daardoor ook wel in mijn studie heb gemerkt van we gooien er heel veel in en dat blijft liggen als we dat niet op gaan ruimen. Dus het komt denk ik bij mij wel vanuit een soort passie voor natuur en ik heb het geleerd bij mijn studie. Ja. Dus eigenlijk bij iedereen weer een heel persoonlijk verhaal waardoor ze toch geraakt worden en er iets aan gaan doen.
Ja, om je in te gaan zetten voor het geheel eigenlijk, als het ware. Want in je eentje, beter milieu begint bij jezelf als de slogan ooit. Maar wel iedereen klopt, nodig, denk ik ook daarin.
Ja,
Maar goed, in Nederland zijn we dijkenbouwers.
Ja.
Als we die dijken kunnen verhogen, een beetje opwarming van de aarde. Mediterraans klimaat in Nederland, lekker op het strand liggen.
Ja, ja.
Volgens mij ligt het nog wel iets complexer dan dat. Dan spelen er ook wel wat meer problemen dan alleen stijging van de zeespiegel.
Ja,
door. Want de stijging van de zeespiegel nog even, dat komt denk ik door het smelten van de poolkappen dan, toch?
Dat klopt, ja, precies.
En hoe ver zijn we daarmee als je hoort wel eens van die dingen, volgens mij heb ik dit Jan Rotmans wel eens horen zeggen, dat het nu 17 graden op de Zuidpool is in plaats van min 40.
Ja.
Hoe serieus is dat allemaal?
Nou, dat is echt allemaal wel heel serieus. Die kappen zijn echt hard aan het smelten. Volgens mij is het deze zomer ook voor het eerst geweest dat er een nieuwe vaarroute mogelijk is aan de noordkant van Rusland naar Amerika, geloof ik. Maar dat is echt heel serieus. Dat gaat uiteindelijk heel veel gevolgen hebben. Vooral, want je noemde net alleen eventjes Nederland. Maar eigenlijk heel veel grote steden in de wereld, de grootste steden in de wereld, liggen allemaal aan de kust. Als je nou over New York of wat dan ook hebt, ze liggen allemaal aan de kust. En New York is een voorbeeld van een stad die nu al heel veel problemen eigenlijk ondervindt. Die ook, geloof ik, nu Shell heeft aangeklaagd, omdat ze daar deels van de kosten voor terug willen. Maar dus het is niet alleen die stijging van de zeespiegel, die wordt wel vaak genoemd. En dat is ook logisch in Nederland, omdat we natuurlijk de lage landen zijn. Maar het gaat ook echt over hittegolven en koraal wat allemaal gaat verdwijnen. En verhoogde temperatuur en extreme weersomstandigheden. Lastig is alleen aan al die dingen dat wetenschappers met conclusies komen die altijd een mate van onzekerheid hebben. Want dat is de wetenschap. En daar hameren dan de sceptici natuurlijk op door. Maar er zijn zeker trends te zien.
Ja. Oké. Okay. Ja, want er zijn ook verhalen dat het gewoon de cirkel is die de aarde om de zon beweegt. Of de zon die zijn eigen cirkel maakt. En dat gewoon bewegingen zijn. Want we hebben wel vaker ijstijden gehad natuurlijk.
Ja. Ja.
Maar vooralsnog heb ik wel eens begrepen dat de wetenschap toch wel vrij duidelijk is dat.
Nee, echt gigantisch. En ik heb me hierin verdiept, want ik kwam ze zelf namelijk af en toe ook tegen, de klimaatskeptici. Is een hele kleine groep in Nederland. Zijn er ook echt maar een paar die dit roepen. Waaronder nu ook wel belangrijke mensen zoals Baudet en Wilders die dit ook roepen. Maar dat is echt totaal niet wetenschappelijk gegrond. En ze maken gebruik van slimme communicatieve trucjes. En vaak komt het neer op het feit, bijvoorbeeld bij Baudet vast ook. En dat durf ik natuurlijk niet met zekerheid zeggen, want ik heb nog nooit gesproken. Maar het komt eigenlijk overwaaien van Amerika, van een groep libertariërs, die echt heel erg geloven in een complete vrije markt eigenlijk. En daarin is dus geen rol voor een overheid die moet reguleren om het gemeenschappelijk goed te beschermen. Wat met klimaat natuurlijk extreem is, want je moet met de hele wereld afspraken maken en reguleren. Dus dat past gewoon niet bij je ideologie, dus dan kan je beter maar gaan ontkennen en heel veel geld in denktanks pompen.
Ja, want dat is natuurlijk wel een kwestie. Het kost ook geld. Mm-hmm. Het kan heel veel werkgelegenheid bieden, maar het gaat misschien niet leuk worden.
Nee.
Het gaat de portemonnee wel echt pijn doen.
Ja.
Daarin is het misschien ook jammer dat die zichtbaarheid van de klimaatverandering voor ons nog niet zo groot is.
Ja.
Maar dat er wel algehele consensus dus ook is dat, dat het wel echt aan de mens ligt. En dat wordt geloof ik ook wel het antropoceen genoemd.
Ja, precies. Ja, en nog wel eventjes, het gaat geld kosten. Maar er zijn ook gewoon berekeningen dat als we niks doen, die kosten nog veel hoger zullen zijn. Alleen dat is inderdaad weer het lange termijn plaatje.
Ja, dus dan kom je weer bij het begrip duurzaam uit eigenlijk. Ja. Dat op de korte termijn het allemaal onnodige kosten zijn. Ja, maar goed, precies. Dijken bouwen is ook niet gratis natuurlijk. Nee. Misschien makkelijker om de zee gewoon op een lager niveau te houden.
Uiteindelijk wel, ja.
Ik zit even verder te denken, want een ander begrip, en dat vond ik wel vrij stevig en aansprekend ook, was Earth Overshoot Day.
Mm-hmm.
En dat als je het over kosten externaliteiten hebt, dan zegt Earth Overshoot Day eigenlijk dat er een bepaalde dag in het jaar is, ik geloof dat die ergens in de zomer nu is, dat wij meer van de aarde verlangen dan dat de aarde terug kan geven.
Ja. Ja.
Hoe zit dat aan elkaar? Want is het dan zo dat de aarde zijn eigen boekhouding heeft of zo?
Nou, de aarde is... Je kan je allemaal wel een aquariumpje voorstellen. En een aquariumpje, daar heb je gewoon een limited amount aan grondstoffen en noem maar op. En op een gegeven moment maken die grondstoffen op als je niet oppast. Of wat dan ook. In ieder geval een gesloten systeem. En dat is de aarde natuurlijk eigenlijk ook gewoon. En we zijn constant bezig met vanaf de helft van het jaar die reserves aan het opmaken. En op een gegeven moment zijn die natuurlijk op. En in Nederland leven we geloof ik met een gemiddelde footprint, zoals dat dan uitrekenen, van 3,6, 3,5 aardes. Dus als iedereen op de hele wereld zou leven zoals we in Nederland doen, dan hebben we 3,5 aardbol nodig. En dus langzaam zijn we eigenlijk de reserves van de aarde aan het opmaken, zou je kunnen zeggen. Elk jaar dat we dus die Earth Overshoot Day hebben, voordat het eind van het jaar is.
En is dat dan in andere landen heel anders? Want als wij 3 aardbollen nodig hebben, jij en ik, dan is het natuurlijk zo dat er al 2 andere mensen zijn die eigenlijk met lege handen moeten staan om het te compenseren.
Ja, ja. Dus deels is dat ook zo. Ja. En dit is een onderwerp wat je heel veel terug ziet komen bij internationale onderhandelingen, omdat er veel landen zeggen, ja, luister eens, wij moeten nou ineens om klimaatmaatregelen gaan doen, maar jullie zijn eigenlijk de grote verbruikers en ook de veroorzakers van het probleem. Dus beginnen jullie eerst maar eens. Het is wel zo dat ook veel van die landen nog in ontwikkeling zijn, dus die gaan ook meer verbruiken. Dat is dus ook een goed recht.
Dat aantal maal die aardbol wordt daar groter.
Ja, dus die overshoot day komt steeds dichter bij de lente en dan misschien wel zelfs weer bij januari, februari uit. Ja.
Ja, en wanneer gaat je dat de kop kosten dan? Want als we die nu al hebben in de zomer liggen, waar halen we dat vandaan, zeg maar? Is dat nu de reserves van de aarde die we aan het opmaken zijn? Hoe moet ik dat een beetje zien?
Ja, dus dat gaat eigenlijk over systemen die in balans zijn. Dat zijn hele grote systemen. Dus dat gaat over de klimaatsystemen op de hele wereld. Waarbij je dus nu ziet dat golfstromingen van de zee of... Maar het gaat ook over grondstoffen. Grondstoffen die we gewoon aan het opmaken zijn. Kijk bijvoorbeeld naar grondstoffen levend, zoals vispopulaties, die we langzaam aan het opvissen zijn. Maar het kan ook gaan over grondstoffen als mineralen, die we langzaam aan het opmaken zijn en nog niet kunnen hergebruiken. Dus die gooien we meestal weg of verbranden we of wat dan ook. En dat is gewoon op een gegeven moment afgelopen.
Ja, dus heel concreet eigenlijk, als een koe op een grasveldje al het gras opeet, dan is het gras niet meer in staat om aan te groeien eigenlijk.
Nee.
En op een gegeven moment komt er eigenlijk een punt dus dat wij zover zijn dat aanknopingspunt om weer nieuw aan te laten groeien, dat vergaan is.
Ja, nou laten we hopen dat we op dat punt niet komen, maar dat zou kunnen. Ja.
Maar dat kunnen we nog wel keren.
Dat kunnen we nog wel keren,
Is ook waar jij je, denk ik, met name voor inzet.
Dus ja, zeker.
Waar ligt het op die schaal van duurzaamheid? Want we hadden het net al even over echt klimaatproblematiek. Dit is natuurlijk niet per se klimaatproblematiek, denk ik. Of hoe moet ik dat zien?
Je bedoelt wat bedoel je precies?
Nou, we hadden net het over de zeespiegelstijging. Dat is natuurlijk echt opwarming van de aarde.
Ja.
Kijk, als we hier de grondstoffen opmaken.
Ja, 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 ja,
daar hoeft
ja.
de aarde natuurlijk niet per se van op te warmen.
Nee, nee.
Dus dat is wel weer een heel ander probleem.
Ja.
Maar wel wat op die schaal ligt van duurzaamheid, denk ik. Van...
Ja, het zijn allemaal. Je kan het allemaal dus terugbrengen naar echt gewoon ecosystemen uit balans. Dus of je het nou over mineralen hebt, of je het nou over plastic hebt, wat we allemaal terug in de, wat we allemaal in de zeeën gooien, of wat dan ook. Het zorgt ervoor dat een ecosysteem van klein naar groot uit balans raakt. Soms leg ik het ook wel eens uit met een balletje op een heuvel. Als je een balletje op de heuvel hebt en je geeft hem een tikje, dan valt hij heel snel naar beneden. Maar je kan ook een balletje in een dal hebben. En als je die een tikje geeft, dan komt hij weer netjes naar dat dal toe.
Ja.
En eigenlijk is dat dal een heel stabiel ecosysteem. Dus je kan hem harde tikjes geven. Je kan hem best een paar keer flink raken, maar hij komt wel weer terug. En hoe meer je eigenlijk een ecosysteem beschadigt, hoe meer het naar een soort van heuveltje gaat. Waar als je dus dat balletje een tikje geeft, het helemaal in een ander evenwicht komt. En dat moet je proberen te voorkomen.
Ja. Het is wel grappig, want het lijkt net, en misschien dat het ook wel gewoon zo is, dat in economische termen praat je altijd over het bereiken van evenwichten. Maar dat is ecologisch gezien dus ook heel erg van toepassing.
Ja, zeker. Ja.
En nou heb ik de boeken van Harari gelezen.
Mm-hmm.
En dan zie je eigenlijk dat in die 100.000 jaar, wat je net al noemde, dat de homo sapiens bestaan.
Ja.
Dat eigenlijk alles wat wij doen, dat die ecosystemen volgens mij intact maakt. Dat niet per se begonnen is bij de industriële revolutie.
Nee, nee.
Hoe zie jij dat zeg maar?
Ja, de schaal is wel wat groter geworden. Dus eerst was dat nog te overzien. En dat was vooral omdat je toen heel lokaal leefde. En als jij bij een meertje leeft en je vist alle vissen uit dat meer op, dan heb je er zelf nog wel een probleempje mee. Nu is alles zo mondiaal en alles ligt ook gewoon heel internationaal geregeld, dat je totaal niet meer ziet wat de gevolgen zijn van je acties. En dat maakt het nu zo'n gigantische uitdaging, laten we het zo weer noemen, van de mensheid. Want we moeten met z'n allen gaan samenwerken. Allemaal.
Ja, want dat is denk ik ook een stukje anonimisering wat je hebt.
Ja.
Als je een bedrijf ziet wat kostenexternaliteiten in de kostprijs wil gaan verwerken, is dat natuurlijk Tony Chocolonely. Die zeggen, wat je niet ziet aan een chocoladereep is dat het gemaakt wordt door kinderslaven.
Ja, precies.
En op het moment dat het een gezicht krijgt, wordt het natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja.
Je zegt dus eigenlijk dat dat veel breder daarin, zolang dat anoniem blijft, wordt dat heel lastig om daar mee om te gaan.
Ja, een fair trade product is eigenlijk, iedereen zegt dat dat heel duur is, maar alle andere producten zijn heel goedkoop. Want daar zitten inderdaad dus, je noemde net externaliteiten en risico's. Dat zijn als goed is begrippen die we hopelijk niet meer kennen over 100 jaar. Want dat hoort niet extern te zijn, dat jij ergens anders schade toericht. Dat hoort in jouw verhaal en in jouw prijs te zitten en niet daarbuiten. En nu noemen we dat inderdaad nog externalities en zijn er een aantal koplopers die dat alsnog meenemen in hun prijs. Ja.
En wat voor dingen zitten er dan allemaal in die kostprijs eigenlijk verkeerd die een fair trade wel aanpakken? Want we hebben nu eigenlijk twee grove problemen wel behandeld, denk ik.
Ja.
Zijn dat dan kenmerken die wel terugkomen in dat soort producten?
Ja, zeker. En er zijn helaas weer heel veel labels. Maar je ziet daar eigenlijk altijd een beweging in. Je kan het goed zien bij cacao. Dat er op een gegeven moment, het is een soort van golf. Dus het begint met maatschappelijke druk. En vervolgens zijn er een aantal corporates die maatschappelijke druk omzetten in een aantal kleine projectjes die ze vooral voor het publiek doen. En langzaam komen dan labels opgepopt. En die labels die zeggen dus bijvoorbeeld, wij zijn fair trade of wij zijn biologisch of wij zijn sociaal. En eigenlijk aan het eind van de rit zie je dat die labels weer gaan fuseren. En dat label niet meer nodig is, omdat alle bedrijven dat doen. Daar is trouwens cacao ook nog niet. Maar er zit dus niet alleen maar in een CO2-prijs. Maar daar zit bijvoorbeeld ook in dat je zorgt dat de boeren aan het begin van de keten niet onder de armoedegrens hoeven te leven. En dat betekent ook dat zij die grond die zij gebruiken niet verarmen. En dat zij niet heel veel pesticiden gebruiken. Dus het verschilt per label. En volgens mij is Tony's daar best ver mee. En die kijken inderdaad ook naar slaafvrije chocola, maar ook naar milieu-impact. Om dus eigenlijk dat hele plaatje samen te pakken. Ja.
Oké. En dat vind ik wel interessant wat je nu ook zegt. Want dan komen we eigenlijk op een menselijk aspect daaraan.
Mm-hmm.
Waar ook een stuk duurzaamheid in zit.
Ja.
En dat is eigenlijk een stuk ongelijkheid wat we ook hebben.
Ja, ja. Ja.
Hoe zie jij dat in het duurzame perspectief, zeg maar?
Ja, dat hoort er echt totaal bij. En ook dat is echt absurd om voor te stellen. Maar de rijkdommen die wij hier hebben, die zijn echt exorbitant. En we noemden net al eventjes over die aardbollen. Dat kunnen we niet met z'n allen. Dus,
nee, dus eigenlijk is het inderdaad wat ik al zei. Dat wordt ergens anders gedeponeerd,
ja,
of niet?
Precies. Ja, ja, en dat zorgt voor aan de andere kant voor een wereld voor boeren die onze chocola maken. Die onder een armoedegrens moeten leven. En hun kinderen op het veld moeten zetten om rond te kunnen komen, bijvoorbeeld.
Ja, ja, dus de spaarrekeningen die wij hier met z'n allen hebben, die zitten ergens in de min.
Ja, precies.
Als, ja. Als het ware.
Ja, ja, ja.
En wat moet daar nou gebeuren? Wil dat echt veranderen? Want je hoort verhalen over belastingontwijking.
Ja,
ik geloof dat de grootste bedrijven het minste belasting betalen.
Ja.
Er gaat heel veel geld aan onderdoor, volgens mij.
Ja.
Maar de verdeling ligt ook onwijs scheef.
Ja.
Welke gegevens heb je daarvan? En wat weet je daarvan? Want dat is natuurlijk wel weer een hele andere hoek dan de biologische. Maar
zeker.
Wel eentje die vanuit jouw functie, denk ik, wel heel erg...
Ja.
Ook daarbij hoort.
Ja, nee, zeker weten. Dus als je kijkt echt op mondiaal perspectief, dan zeg ik altijd, het kan wel gewoon. En een van de redenen daarvoor is dat we gigantisch rijk zijn als planeet zijnde. En om je een voorbeeld te geven, de wereldproductie, zoals ze dat dan noemen, de world output, dus eigenlijk alle geproduceerde goederen in de wereld, dat is per jaar ongeveer 127 biljoen dollar. Nou, dat zegt mij helemaal niks. Maar dat is per persoon op aarde $17.000 per jaar. Nou, en dat is natuurlijk meer dan genoeg om heel veel duurzame doelen te behalen. Maar, en daar zit dan de kanttekening, want het is ook berekend hoeveel is er dan nodig per jaar om, en dat heet dan de Sustainable Development Goals, dus de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, te behalen. Het gaat over het uitbannen van armoede, het gaat ook over klimaatactie. Dat is 3,3 biljoen per jaar. Klinkt alsnog heel veel, maar bijvoorbeeld er gaat 20 biljoen per jaar doorgesluist door belastingparadijzen. En er wordt 13 biljoen per jaar uitgegeven aan militaire voertuigen en noem maar op. En de 8 rijkste personen op aarde bezitten evenveel als de onderste helft van onze wereldbevolking. Dus die cijfers zeggen het eigenlijk al, het kan wel, maar er moeten wel wat dingen veranderen.
Dus het is eigenlijk radicaal verschuiving van vermogen en arbeid.
Mm-hmm, bijvoorbeeld.
Waar de geldstromen naartoe moeten vliegen. Of,
Maar dus bijvoorbeeld ook die belastingparadijzen aanpakken. Hè? Dat is natuurlijk absurd dat daar zoveel geld doorheen gesluist wordt. Terwijl daar ook gewoon netjes belasting over betaald kan worden. En daar dus maatschappelijke impact mee gemaakt kan worden.
Ja.
Ja.
Maar goed, een euro die onderaan uitgegeven wordt, die is anders dan een euro die bovenaan uitgegeven wordt. Dus zouden wij die honger daadwerkelijk daarmee kunnen verhelpen? Je zegt de aarde is een onwijs rijke planeet. Zouden wij 7 miljard mensen te eten kunnen geven?
Ja, dat kan. Ja. Ik kom dus zelf uit Wageningen en we kunnen echt wel de wereld voeden. Volgens mij is het zo dat met 10% van het eten wat weggegooid wordt vandaag de dag, kan eigenlijk alle honger uitgebannen worden, bijvoorbeeld al. 1/3 van al ons voedsel wat wij produceren gooien wij weg, komt uiteindelijk niet in onze mond terecht. Dus er is genoeg. We zijn echt ontzettend rijk als planeet. Daarnaast, de wereldbevolking, daar heeft iedereen het over, blijft stijgen. Dat is niet zo. We streven af op, ik geloof, 11,5 miljard. Daar gaan we het ongeveer mee doen. Dat is een soort van nieuw equilibrium. En die kunnen we gewoon voeden met z'n allen. Dat is echt geen probleem.
Even kort, hoe komt het dat ineens daarop blijft steken?
Ja.
Is dat helder? Of is dat,
ja, dat is wel helder. Moet ik even goed nadenken. Dat heeft te maken met het vorige... Er was al een vorige evenwicht, eigenlijk een vorige balans. En dat was dat er heel veel kinderen geboren werden. Omdat er ook heel veel dood gingen. En daardoor hield je er een paar over die uiteindelijk de volgende generatie konden dienen. Maar toen bleef er ineens heel veel het overleven, wat we dus nu de afgelopen honderden jaren hebben gehad. En we gaan weer naar een nieuw evenwicht toe en dat komt eigenlijk gewoon doordat mensen zich ontwikkelen. Onderwijs van vrouwen, noem maar op, je ziet het in ons land. Dan krijgen vrouwen gewoon minder kinderen en die gaan zelf aan het werk. En dan kom je opnieuw evenwicht. Dus als landen zich ontwikkelen, krijgen ze vanzelf ook... een mindere grote bevolkingsgroei.
Ja, dus eigenlijk die vooruitgang, die heb je wel gewoon kaart nodig om, om ook de problemen weer op te lossen.
Ja.
Ik zit even te denken, want het is zo wel leuk om even door te gaan praten over ook wat oplossingen. Aangezien we nu natuurlijk alleen maar problemen aan het afkaderen zijn.
Helemaal goed.
Maar over de problemen gesproken. We maken dus eigenlijk te veel op, hadden we gezegd. Daarvoor hadden we het even over het klimaatprobleem. Dat was vooral de pijler op CO2 gericht.
Ja, methaan en andere broeikasgassen.
Is dat nog interessant om daar wat meer over te vertellen? We hebben het over gehad over de vermogensverschillen, de ongelijkheid die er heerst.
Ja.
Zijn dat drie kernproblemen of zit er nog meer bij?
Dat zijn wel een aantal kernproblemen. Ik denk ook wel de gevestigde belangen die een grote rol spelen van grote multinationals. Kijk naar wat er nu met die dividendbelasting in Nederland is gebeurd. Maar ook de gigantische macht van fossiele bedrijven die toch nog wel veel proberen tegen te werken.
Ja.
Ja. Dus die moeten ook omver gegooid worden.
Ja. Ja, dat is het politieke niveau natuurlijk zelf.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk waar jij de afgelopen twee jaar ook voor hebt ingezet.
Ja.
Waar je op veel verschillende bijeenkomsten bent geweest.
Ja.
Denk ook wel het neusje van de zalm hebt mogen meemaken qua hoe dat in elkaar zit.
Af en toe wel, ja. Ja.
Als we naar oplossingen moeten gaan kijken, zijn er volgens mij drie groepen die daaraan bij kunnen dragen. Dan zitten we op een stukje overheid, een stukje bedrijf en een stukje consument.
Mm-hmm.
Dus we beginnen bij de overheid, want dat is natuurlijk waar jij je de afgelopen twee jaar dus mee bezig hebt gehouden.
Ja.
Wat gebeurt daar nu om toch te zorgen, jij zegt het kan.
Ja.
Vaak begint dat toch via de overheid, is volgens mij ook niet iedereen het mee eens. Maar de overheid heeft misschien wel de meeste macht in handen toch wel.
Ja. Ja, dus nou, om te beginnen zijn er dus twee hele belangrijke akkoorden gesloten in 2015. De ene is daar van de Sustainable Development Goals. Daar kunnen we misschien zo nog wel wat op ingaan. En die andere is het bekende Parijsakkoord. Misschien om je heel even een indruk te geven van hoe bijzonder dat eigenlijk is. Want het is echt heel bijzonder dat het akkoord er is. Deze tak van de VN die is gebaseerd op consensus. Dus dat betekent dat elk land moet het met alles eens zijn. En als er één land het er niet mee eens is, gaat het hele akkoord niet door.
Okay.
Dus dat is Saoedi-Arabië, die samen met de Malediven, die bijna onderstromen, en ook nog eens 194 andere landen, allemaal samen tot één akkoord moeten komen. Nou, daar zijn ze dan ook in 1992 mee begonnen. Dus voordat wij nog geboren waren, zijn ze al begonnen met onderhandelen. Dat is ook een paar keer gefaald. En dat is dus nu wel gelukt in Parijs. En dat is deels omdat dus langzaam de wereld begon te begrijpen, dit begint echt een probleem te worden. Deels zijn het ook slimme diplomatieke trucjes die de Fransen hebben uitgehaald. Vroeger kwamen de wereldleiders altijd op het laatste moment, bijvoorbeeld op een top. En deze keer stuurden ze helemaal een begin. Zodat alle wereldleiders met veel bombardie konden vertellen hoe geweldig belangrijk ze het vonden. En dat mandaat namen vervolgens de onderhandelaars mee. Maar bijvoorbeeld ook dat het geen treaty heet, maar een agreement. Als dat niet zo was geweest, dan had Obama het namelijk niet kunnen ondertekenen. Had hij door de Senaat moeten loodsen. En dat was toen meerderheid republikeins. Gevolg is wel dat nu ook één president het weer heel makkelijk zelf kan weggooien.
Iets wat jammer misschien.
Ja, maar goed, anders was het akkoord er misschien überhaupt nooit gekomen. En allemaal, dus er zijn wel van die slimme trucjes geweest. Juristen, normaal als er een nieuwe draft tekst is, dan gaan er honderden juristen thuis mee aan de slag om te kijken wat er aan de hand was. En de Fransen die konden de Franse manier spelen door net voordat de onderhandelingen begonnen pas de draft tekst uit te delen, waardoor er geen tijd was voor de juristen om er goed overheen te gaan.
Okay.
Dus het is echt wel heel spannend geweest en heel bijzonder dat het akkoord er is. En de wereld heeft gewoon gezegd, wij gaan zorgen dat we onder de 2 graden opwarming blijven.
Ja, want ik vind het wel interessant. Je hebt het nu over de wereld. Je zei net elk land.
Ja.
Eentje eraf en het gaat al niet door. Betekent dat dan ook dat alle landen hier op aangetekend hebben? Of hoeveel landen zijn er aangesloten bij de VN?
Dat verschilt een beetje per orgaan, maar zeg 193, 196, zoiets.
En hoeveel hebben hier dan mee ingestemd?
Allemaal.
Allemaal.
En allemaal.
De VS is er nu dus uitgestapt.
Ja, maar dat is wel na, en dat is een beetje juridisch, nadat het geratificeerd is. En dat betekent eigenlijk gewoon dat het akkoord er staat. Dus alle andere landen zijn nog wel committed aan dit akkoord.
Ja.
En ook Amerika zie je gewoon, het is natuurlijk zo'n groot land, staten als Californië en andere die volle bak doorgaan met klimaatactie. Dus ja, Trump mag lekker doorgaan met zijn kolen, maar het is een verliesmakend project.
En als we het even over het bestek hebben van het klimaatakkoord, CO2, was net al het term wat eigenlijk altijd het meest naar boven komt in klimaat. Ja. Is dat heel erg gericht op CO2? Want wat ik begreep dat het doel is onder die 3,5 graad op, ja. Of niet de 3,5 graad, maar onder de 2 te blijven, zeg ik
ja.
het goed?
Ja, we mikken nu op 3,5 met de current policies, zoals we het noemen, maar we willen
en dat is
onder
eind
de 2.
Eind van de eeuw, ja. Waar we dan over praten.
Ja. Ja, we willen onder de 2 en eigenlijk het liefste richten op 1,5. Dus je hebt gelijk, dat is het doel, temperatuur is het doel. En een middel is om CO2, maar ook methaanuitstoot en andere broeikasgasuitstoot te verminderen.
Ja.
Ja. Ja. En hoe dat Parijsakkoord dan werkt, want je hebt gelijk, ik heb het over de wereld en over landen en dat is ook meteen een pijnlijk iets. De wereld heeft afgesproken 2 graden, de landen moeten dat doen. De landen mogen zelf vrijwillig hun plannen inleveren en die plannen tellen nu op tot 3,5. Dus er zit nog een verschil in de wereldafspraak en wat landen ook echt waar ze zich aan committeren.
Ja, want we hebben eigenlijk in feite nu gezegd, we gaan het doen.
Ja.
Heb ik ook vaak gezegd over huiswerk maken of iets dergelijks. Ja. Is niet altijd gebeurd op de manier hoe andere mensen daar naar zouden kijken.
Nee.
Heb jij het gevoel dat zo'n akkoord ook genoeg is? Hoe gaan we dan daadwerkelijk realiseren dat het ook gebeurt? Is dat heel politiek of waar ligt die uitvoering echt?
Nou, die ligt niet alleen bij de politiek. Want als we het dus alleen aan de politiek overlaten, dan gaat het niet gebeuren. Maar dit akkoord is wel echt heel belangrijk, omdat het is een soort... als een soort kapstok dient voor heel veel bedrijven en maatschappelijke organisaties en burgers. Om te zeggen, hey, dit doen we met z'n allen. We hebben dat Parijsakkoord. We hebben hier ons aan gecommitteerd en we gaan ermee aan de slag. Dus ik zie het ook meer als een soort van een doel in de toekomst. Of een visie die we hebben afgesproken. En daar moeten we naartoe werken. Maar dat ligt niet alleen bij de overheid. Want dan gaan we dus niet redden. Maar het is wel een heel belangrijke en het is ook wel een heel belangrijk sein dat al deze landen het belang ervan nu ook echt zien en ermee aan de slag willen. En je ziet nu eigenlijk elk jaar wel de commitments van bedrijven, maar ook overheden toenemen. En dat komt denk ik wel voort uit het Parijsakkoord in 2015.
Ja, want de overheid zou natuurlijk kunnen ingrijpen door bijvoorbeeld een CO2-tax introduceren.
Ja.
Wat zijn dingen waarom dat er nog niet is?
Ja, nou dat is een... waar dat vooral aan ligt is dat landen dan gaan zeggen, ja, als wij dat hier doen, dan gaan alle bedrijven naar de buren toe. Want als er hier een CO2-tax zit en in België niet, dan stappen al die bedrijven over naar België en dan gaan ze daar. Weet je, hetzelfde als met de dividend. Er is nu de Nobelprijs voor de economie is nu gewonnen door 2 economen die de CO2-tax hebben onderzocht. En de Nederlandse Bank heeft nu geadviseerd aan de Nederlandse overheid om dit te doen. Omdat ze eigenlijk verwachten dat, weet je, als jij een hele grote fabriek hebt, dan ga je die niet eventjes verhuizen naar België. Dat is natuurlijk, dus eigenlijk verwacht zij dat die bedrijven helemaal niet zo gaan verplaatsen. Daarnaast zit het er ook wel aan te komen dat er op steeds meer plekken een CO2-tax komt. Dus je kan er maar beter gewoon... mee dealen. Dus ik ben benieuwd of Nederland gaat invoeren, want ik weet dat Wiebes, dus de minister, niet heel erg enthousiast was, terwijl het toch op alle mogelijke manieren aan hem aangeraden wordt momenteel.
Oké, want als je zegt steeds meer plekken, dan betekent dat er op dit moment ook al plekken zijn waar zo'n regeling wel bestaat?
Bijvoorbeeld in Europa, er is het ETS, dus dat is het European Trading System, maar dat is nog heel laag, dus dat is veel te laag. Het is een paar euro per ton CO2 en dat moet eigenlijk liggen op, ik geloof, iets van 50 of 20, geloof ik.
Ja, dus dat is een vrij radicale verhoging.
Ja, maar er wordt wel veel over gesproken. En het is denk ik, we kunnen wel gaan wachten op een mondiale CO2-tax, maar die gaat er niet snel komen, zeker niet snel genoeg. Dus het is ook gewoon een tijd van verantwoordelijkheid nemen. En Nederland is een van de meest rijke landen van de wereld. Wat ik net al zei, er zijn heel veel verschillende plaatjes die je kan laten zien op wereldtoneel om vingertje te wijzen.
Ja.
Want je kan zeggen, hey, als we kijken naar de huidige uitstoot, dan is China een hele grote uitstoter. Klopt. Maar dan zeggen zij, ja, maar als we kijken naar de historische uitstoot, dan zijn we helemaal niet zo groot en dan is Nederland veel groter. En dan kunnen ze ook nog zeggen, als we kijken naar uitstoot per persoon, dan zitten wij nog veel lager en dan zitten jullie nog veel hoger. Dus je kan altijd vingertje blijven wijzen, maar uiteindelijk moet je gewoon verantwoordelijkheid
dat
nemen.
Dat is eigenlijk gewoon de leuke grafiekjes uitzoeken en die op jezelf van toepassing laten zijn. En dan uiteindelijk gebeurt er niks.
Ja, precies.
Maar tegelijkertijd, ik kan me Wiebes ook wel voorstellen. Het bedrijfsleven zal er niet op te zitten te wachten. En zeker de grensbedrijven. Duitsland is ook een heel rijk land, volgens mij.
Ja, dat zou je dus zeggen. Maar Shell die roept al jaren dat ze een CO2-tax willen. Die zeggen, en er zijn heel veel grote bedrijven die dat eigenlijk gewoon roepen, want die zeggen, laten we daar nou maar mee komen, want dan kunnen wij eerlijk concurreren binnen, in ieder geval binnen Nederland dan. En anders gaan we het niet doen. We gaan het niet uit onszelf doen, dus we hebben die tax nodig om, soort van zoals dat heet, een level of playing field te creëren binnen Nederland.
Vind ik wel leuk, om nog gelijk even door te schakelen op de tweede trap daarin, bedrijfsleven misschien.
Ja.
Je ziet, denk ik, bedrijven die daar inderdaad verantwoordelijkheid in nemen.
Ja.
Als we dan terugkomen op het probleem van de kostprijs.
Ja.
Schuift de kostprijs omhoog.
Ja.
Sta jij in de supermarkt product A en B. Volgens het economisch gedachtegoed kies jij dan voor de goedkoopste.
Ja.
Dan heb je ook gelijk de consument te pakken.
Mm-hmm.
Kies jij dan voor het goedkoopste product.
Ja.
Dus in die zin kan ik bedrijven ook wel begrijpen dat zij inderdaad net zoals Shell zeggen van we willen een playing field.
Ja.
Of level playing field.
Ja, precies. Ja.
Waar ligt die verantwoordelijkheid? Moet de overheid er dan keihard mee komen? Of zeg jij, bedrijven, jullie zijn ook niet gek. Jullie mogen ook best wel gewoon bedenken dat het, zoals de staat New York Shell ook aanklaagt.
Ja.
Dat de boel kapot maken, is misschien grof gezegd. Dat ook niet kan. Waar ligt die balans? Want de aandeelhouders zullen er niet op zitten te wachten als Shell zijn kostprijs verhoogt door er minder producten.
Nee. Dus dat is ook precies wat je nu ziet. Maar die verantwoordelijkheid ligt echt bij iedereen. En waar je helemaal gelijk in hebt en wat bedrijven ook zeggen is, wij zitten ook te concurreren om hele kleine marges. Dus wij kunnen niet per se heel veel grotere marges gaan maken, want dan maken wij gewoon verlies. Dus wat in het bedrijfsleven heel belangrijk is dat ze echt gaan samenwerken met hun concurrenten. En dat is heel eng, maar dat is eigenlijk wel wat er een beetje moet gaan gebeuren. Dus er moet meer transparantie komen en er moet meer vertrouwen komen in elkaar. Want dan kan je namelijk met elkaar afspraken maken. En als je met al je concurrenten afspreekt dat jij bijvoorbeeld CO2 in je prijs meeneemt, dan kan je eerlijk met elkaar concurreren. En dan heb je die overheid uiteindelijk nog misschien wel nodig om die incentives in hun plaats te zetten, maar misschien ook wel helemaal niet. En je ziet dat dus wel gebeuren in sommige voedselsectoren bijvoorbeeld, wat ik net al noemde, cacao of koffie. Daar werken de concurrenten met elkaar samen, maar dat zijn net zoals bij de VN hele ingewikkelde samenwerkingsverbanden, want je zit met je concurrenten aan tafel. Maar uiteindelijk gaat het daar ook gewoon om verantwoordelijkheid. En dat doel, die visie, die hebben we nu. We hebben dat Parijsakkoord, we hebben die Sustainable Development Goals. We weten waar we naartoe moeten. Daar committeren ook bedrijven zich aan deze akkoorden. Dus het is ook echt een mate van transparantie en vertrouwen onderling, denk ik.
Dan ben ik nog wel even benieuwd. Denk jij dat die bedrijven zich daar heel erg aan committeren? Zo, ik kom niet helemaal aan worden. Vanuit oprechte insteek? Of denk je dat dat toch ook wel heel marketinggedreven is en wij doen het goed? Greenwashing heet dat, geloof ik.
Ja. Ik denk eigenlijk niet dat het heel vaak vanuit de eigen verantwoordelijkheid komt. Je ziet dat wel bij kleinere start-ups. Maar als je kijkt naar duurzaamheidsgolven binnen bijvoorbeeld voedselsystemen of wat dan ook, voedselsectoren moet ik zeggen, dan zie je dat het altijd begint met negatieve publiciteit. Dus het begint altijd met een NGO die dingen aan de kaak stelt. Vervolgens moet zo'n bedrijf wel handelen, omdat anders hun publiciteit in gevaar is. Dus meestal niet. Al moet ik wel zeggen dat er een aantal grote corporates zoals Unilever en DSM volgens mij ook echt wel zelf verantwoordelijkheid nemen. Dus het is een beetje, denk, je hebt echt wel twee kampen. Je hebt een grote groep die niet gaat bewegen voordat ze of maatschappelijk onder druk gezet worden, of omdat er bijvoorbeeld een belasting opgeheven wordt. En er zijn er een aantal die het echt wel proberen en die binnen de marges van hun shareholders proberen te verduurzamen.
Ja, want blijft natuurlijk voor een CEO die dat wil aanpakken wel lastig. De aandeelhouders zullen zeggen, van ons hoeft het niet.
Nee.
Voor zover die aandeelhouders al duidelijk zijn.
Want
het enige wat je over het algemeen van een beleggingsportefeuille ziet is het bedrag op het appje van je mobiel bankieren app.
Ja, precies.
Je weet vaak niet eens waar je in belegt.
Ja.
Dus daar zitten zoveel schakels tussen dat het alleen maar cijfer is natuurlijk.
Ja, ja.
Dus daar zou dat dan wel, zeg jij, heel erg vanuit een oprechte insteek komen. En dan zouden die mensen dus wel de touwtjes die ze hebben in handen hebben.
Ja, en je ziet het bij Polman, die is nu afgestapt, maar die of in ieder geval gestopt, maar die werd ook al bijna ontslagen op een gegeven moment, omdat hij te veel met duurzaamheid bezig was en bijna opgekocht door Kraft Heinz. En ik hoor Sybesma ook af en toe zeggen, dus de baas van DSM, van zorg alsjeblieft dat ik goede shareholders heb, want hier kan ik niks mee. Dus hij probeert eigenlijk shareholders te vinden voor hem die achter zijn doel staan. En dat is knap lastig volgens mij.
Ja.
Maar ze doen het wel. En ze nemen echt wel leiderschap. Tonen echt leiderschap. Ja,
ja, dat zouden wel de mensen zijn die we in dat soort zaken ook nodig hebben, denk ik.
Ja, zeker. Ja, ja.
En dat is eigenlijk het opereren binnen de marges die je hebt. Want laten we wel wezen, laten we even zeggen dat Jesse Klaver op zo'n positie zit.
Mm-hmm.
Die daar een onwijs groen klimaat binnen zo'n bedrijf doorheen wil stampen.
Ja.
Dat kun je allemaal wel willen, maar dan zo werkt het binnen het bedrijfsleven niet. Dan wordt hij gewoon de keihard weer uitgekieperd.
Ja, ja. Nee, dus het gaat echt om leiderschap, maar je moet wel
binnen de marges.
Ja.
Weer dan de kritiek die geuit wordt op dat soort mensen, wie die dan af en toe wel terecht? Want Polman wordt ook wel flink bekritiseerd af en toe. Of,
ja, vind ik lastig om daar een precieze mening over te hebben. Er zullen vast beslissingen zijn geweest die hij misschien anders had kunnen doen. Maar het is altijd heel makkelijk om te zeuren op zulke mensen.
Hij is natuurlijk heel erg bekritiseerd vanuit de dividendbelasting.
Ja. Ja, ja,
terwijl we eigenlijk met z'n allen helemaal niet weten wat hij op de achtergrond inhoudelijk doet.
Nee.
Dus dat is misschien ook wel jammer dat het dan daar weer uitgepikt
wordt. Ja, zeker. Ja.
Maar goed, even terug naar de VN of het politieke domein, de overheid.
Mm-hmm.
We hebben het Parijsakkoord. In 2015 is dat akkoord gegaan. We zijn nu 3 jaar onderweg.
Ja.
Er is nog een akkoord door de VN gesloten, ook in 2015. Maar dat draait om een veel breder perspectief, geloof ik. Hè?
Ja, dat klopt. Dat zijn dus, ik denk dat je doelt op die Sustainable Development Goals agenda. En die, wat wel bijzonder is aan die agenda, is dat die ook echt bedoeld is dat het niet alleen vanuit top-down overheden opgelost moet gaan worden, maar dat het echt een shared effort is. Dus ook heel veel bedrijven die zich hier aan committeren en maatschappelijke organisaties. Je ziet overal de pinnetjes op de jasjes zitten van ook wel veel CEO's van de duurzame ontwikkelingsdoelen.
En even concreet, wat is het verschil dan met de Parijsdoelstellingen of Parijsakkoord? Dat is Parijs heel erg gericht op klimaat.
Ja.
Of onder die 2 graden dus blijven.
Ja.
Zijn we al vanaf 1992 mee bezig geweest, met vrijwel alle landen dus, wat je zei. Is dat bij de Sustainable Development Goals ook het geval?
Ja, maar het is wel de voorlopers hiervan heten de Millennial Development Goals. En die waren vooral nog heel erg gericht op ontwikkelingslanden. In ieder geval de armere landen in de wereld. Deze nieuwe agenda, die is dus vanaf 2000 ingegaan. Hiervoor was dus de Millennial Development Goals. Die is ook weer door eigenlijk alle landen ondertekend en zich eraan gecommitteerd. Hij is wel wat vrijblijvender, zou je kunnen zeggen, juridisch, dan het Parijsakkoord. Het Parijsakkoord heeft ook echt wel concrete doelen. Dat heeft de Sustainable.
Is het Parijsakkoord ook bindend in een bepaalde manier?
Dat is een hele lastige. Nee. Het gaat puur om internationale verantwoordelijkheid. Maar dat eigenlijk alleen de Security Council bij de VN-veiligheidsraad is echt een soort van bindend. Maar zelfs daarvan kan je zeggen, ja. Het blijft een lastig spelletje, de VN.
Het is ook allemaal maar gewoon afgesproken natuurlijk.
Ja, hè? Precies. Ja, ja.
Maar goed, ook mooi om wat breder. Want als ik het goed zie, is klimaatverandering een van de 17 doelstellingen van de duurzame.
Ja, nummer 13 gaat over klimaatactie. Dus daar valt eigenlijk het Parijsakkoord ook wel een beetje onder. Ja.
Dan zijn er dus nog 16 om dat brede perspectief op duurzaamheid, waar jij je eigenlijk voor inzet,
ja.
Om dat te verbeteren.
Ja.
Wat speelt daar zeg maar bij? En wat is daar de oplossing die daarin geboden gaat worden?
Ja, dus dit gaat echt vooral denk ik om de holistische benadering van uitdagingen. En dat nemen die Sustainable Development Goals heel erg met zich mee. Dus het oplossen van armoede of biodiversiteit, wat natuurlijk ook niet heel, heel goed gaat momenteel. Om die allemaal integraal op te lossen. En vooral ook om dat dus met z'n allen te doen. Dus niet alleen maar de verantwoordelijkheid bij de overheid neer te leggen. Jullie moeten het doen, niet bij het bedrijfsleven, maar iedereen. Dus ook jij en ik. En dat maakt dat moet in principe natuurlijk ook bij het Parijsakkoord, maar dat is wel wat staat wel wat explicieter in de doelstellingen van de SDGs.
Ja, en Henk Oosterling zei dat wel mooi. Ook als je niet, ook als je wegkijkt, zit je nog steeds in die keten. Dat ja. is eigenlijk waar dit denk ik wel op inspeelt dan, hè?
Ja, precies. Ja, ja.
En wat voor punten zijn dat dan waar dan echt op ingespeeld wordt? Een stukje armoede zit er volgens mij ook bij.
Ja, dus eigenlijk verschilt dit per land. Dus het is wel weer, je noemde net het voorbeeld huiswerk. Dat is wel grappig, omdat het letterlijk bij de SDGs zo is dat landen zelf hun huiswerk moeten nakijken.
Oké.
Die speech waar je het net over had, die ik gaf, was eigenlijk best wel bijzonder. Omdat ik mocht daar letterlijk zeggen wat ik vond over Nederland op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Maar soms sturen landen ook een minister die gewoon een half uur gaat vertellen hoe geweldig het in Egypte gaat. Of wat dan ook. Maar het is vooral heel erg kijken naar jezelf. En in Nederland is dat dus niet van, oh, we hebben relatief minder armoede dan andere plekken op de wereld. Dus dat hebben we opgelost. Maar te kijken, hey, we hebben nog steeds behoorlijke vrouwenongelijkheid in topfuncties. Klimaatactie doen we niet zo heel goed. We hebben veel afval. Misschien moeten we daar maar eens naar gaan kijken. Dus het is heel erg verschillend per landen waar je op moet focussen.
Ja, want ik denk als je dat, laten we het eens over plastic hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als we het daarover hebben, dan zal dat in onderontwikkelde landen misschien een stuk lager liggen dan in Nederland. Ja. Klopt dat samenhangt met de welvaart ook?
Nee, dat is wel grappig. Je zou zeggen, hoe meer welvaart, hoe minder plastic. Maar eigenlijk betekent het vooral dat je afval ergens anders dumpt. Okay. Dus Nederland is ver ontwikkeld. Maar dat betekent dat onze footprint in Nederland misschien daardoor wat minder is. Maar dat het vooral onze footprint ergens anders ligt. Dat kan natuurlijk niet iedereen doen. Want niet iedereen kan het over het hek van naar de buren toe gooien. Maar dat is wel iets wat uitgelegd wordt op universiteiten ook. Volgens mij de Kuznets curve of iets in die trant. In ieder geval dat ontwikkeling leidt tot minder vervuiling. Maar blijkt dus dat het vooral zorgt dat de vervuiling de grens overgaat.
Oké. En dat is dus waar wij dan zelf verantwoording in moeten gaan nemen?
Nou, niet dus. We moeten ook zeker over die grenzen heen gaan kijken.
Ja.
Ja. En naar die hele keten kijken.
Ja. Het is toch wel fascinerend eigenlijk, hè? Dat dan eigenlijk ergens anders gedumpt wordt.
Ja.
Dus dat je ook eigenlijk echt een speel bent in die bal. Dat je niet als land maar kan zeggen, wij doen het hier prima. Maar die 3,5 aardbol die wij nodig hebben per Nederlander, is dat daarin wel meegenomen? Of
ja,
moet dat
daarin okay, wel. Ja.
Gelukkig.
Ja, om je voorbeeld te noemen, en dat gaat dus op VN-niveau ook. Ik weet nog, in New York was er een minister uit Zwitserland en die zei op een gegeven moment, ja, dat doel over oceans, dat hoeven wij niet echt te behandelen, want we hebben geen zee. Toen vroeg inderdaad iemand terecht van, maar jullie eten toch ook tonijn uit blik? En jullie hebben toch ook afval wat ergens heen gaat? Nou, het stond de minister met een rood hoofd natuurlijk toe te kijken. Maar ja, dat is echt heel erg hokjesdenken en daar moeten we echt vanaf.
Ja, dus dat komt wel weer terug bij de holistische benadering. Want dat is een vrij compleet plan ook wat daar, akkoord. Hoe heet dat precies? Is het een akkoord?
Ja, je zou het heet ofwel de 2030 Agenda, dus wat we in 2030 gehaald moeten hebben, of de Sustainable Development Goals.
Ja. En je zei al eigenlijk, het is een plan waar we allemaal aan mee kunnen doen.
Mm-hmm.
Zijn er nog specifiek concrete dingen die vanuit Nederlandse bodem komen, die wij gaan doen om dit op te lossen? Vanuit overheidsperspectief. En het is wel leuk om daarna even bedrijfsleven erbij te pakken en ook de consument.
Ja.
Waar liggen die touwtjes nou die we kunnen gaan, waar we aan kunnen gaan trekken om ook tot,
ja,
tot een beetje het behalen van dat soort doelstellingen te komen?
Ja, nou, als je het over overheid hebt, dan is bijvoorbeeld Nederland wel een voorloper om in ieder geval Europees gezien nu de doelen voor broeikasuitstoot te verhogen. Dus of de doelen om het te verminderen te verhogen. Okay, dus,
goede nuance.
Ja. Dus we zijn daar wel koploper in Europa. En we proberen eigenlijk vooral Duitsland over te halen. Omdat ze het land wat nu moeilijk doet. Die heeft namelijk al een kerncentrale gesloopt. Waardoor ze nu het niet lukt om alleen maar met duurzame energie genoeg te hebben. Maar we steunen ook echt wel veel. Bijvoorbeeld Bojan Slat. Die nu de plastic soep probeert weg te halen. En daar is Nederland wel een donor van. Dus op internationaal niveau zijn we best wel ambitieus. Alleen moeten we ze ook nog in Nederland dan vervolgens zelf wel uitvoeren. Want die doelstelling waar ik net over had met klimaat, dat halen we in Nederland zelf niet. Maar we willen wel dat het in Europa afgesproken wordt.
Ja, maar dat klinkt wel ook als je dan zegt, we steunen Bojan Slat.
Mm-hmm.
Prachtig plan natuurlijk. Echt heel tof hoe die dat ontwikkelt. Maar
ja,
het is wel symptoombeschrijving. Ja, het zou
natuurlijk
beter zijn als zijn,
ja,
plan niet nodig is. Dus, zou de overheid niet gewoon kunnen zeggen, we gooien plastic eruit?
Ja.
Of is dat echt zo niet haalbaar? Want
dat gebeurt wel. Er zijn twee landen in de wereld die dat nu hebben gedaan. Maar die hebben plastic tasjes gewoon helemaal verboden.
Ja.
Ja. Kijk, het gevolg daarvan is dat je een heel groot deel fabrieksarbeiders, en ze hebben het gewoon echt resoluut gedaan. Die stonden gewoon ineens op straat. Weet niet of dat nou de beste mogelijkheid is. Er is wel een circulaire economie agenda nu ook in Nederland. Staatssecretaris Tientje van Veldhoven is daarmee bezig. En dat betekent inderdaad eigenlijk gewoon zorgen dat dat plastic niet in de zee terechtkomt. Dus hergebruik van heel veel producten. Hoe je dat kan stimuleren is door de belasting op arbeid te verlagen. En de belasting op grondstoffen omhoog te doen. Waardoor hopelijk de markt zelf al hun grondstoffen gaat hergebruiken. Dus dat zou al. Maar het enige ding is, die portefeuille van haar heeft niet zo heel veel budget momenteel. Maar goed, dat kan misschien ook weer liggen aan de politieke machten die er nu aan de macht zijn natuurlijk.
En dat is een kwestie van op een groene partij stemmen, denk ik.
Ja, dat, dus denk
dat,
ik wel.
Dat ligt weer een stukje bij de consumenten,
ja,
of de particulier.
Ja, ja, de burger. Ja.
Maar goed, als we het even over hebben over die circulaire economie, waar we misschien toch ook wel heen moeten.
Ja, zeker.
Dan heb je het over plastic, wat recyclebaar is. Maar niet, voor zover ik weet, is het probleem van plastic ook, dat hoe kleiner het wordt, dat het nooit helemaal oplosbaar is.
Ja.
Dus kun je dan überhaupt wel spreken over circulair?
Dat weet ik niet zo goed, want ik weet inderdaad wel dat er zelfs nu in sommige steden plastic in de lucht zit, omdat het zo klein afgebroken is, echt microplastic in Parijs en zo. Maar misschien wel niet, maar de plastic is denk ik ook wel weer een containerbegrip, want we hebben inmiddels ook wel weer bioafbreekbaar plastic, wat misschien dit probleem dus wel zou verhelpen. Dus ik ben geen plastic expert, moet ik zeggen.
Oké. Okay. Maar desalniettemin, als het bioafbreekbaar is, dan zou het dus wel duurzaam kunnen zijn. Ook.
Ja, dat denk ik wel.
En dan is het. Dan. Maar het lastige daarmee is natuurlijk wel weer. Als jij nu een onderneming begint. Stel je start een bedrijfje. En jij wil iets met plastic doen.
Hmm.
Dat bioafbreekbaar plastic is volgens mij stukken duurder dan het normale plastic.
Ja, ja, dus daar komt dan weer een CO2-tax om de hoek die dat dan gelijk moet gaan trekken, want plastic wordt gemaakt van olie. Dus daarmee zou je bijvoorbeeld wel de normale plastic, die externaliteiten, erin die prijs kunnen stoppen, waardoor het niet zo duur meer is. Maar bijvoorbeeld, het is allemaal soms al wat complexer, want het plastic verpakken van groenten. Soms denken mensen, en ik ook trouwens, dan sta je in de supermarkt en heb je zo'n paprika die helemaal met plastic omringd is van, wat is dit voor onzin? Maar de houdbaarheid van zo'n product is zoveel groter dat er dus veel minder voedsel weggegooid moet worden. En dan wordt het dus wel vergelijken van wat kost nou het uiteindelijk meer.
Economische beredenering.
Ja, maar ook wel een ecologische beredenering, want wat verbruikt nou uiteindelijk echt meer? En dus het is vaak wel wat complexer dan plastic is slecht en dit is goed. Maar we moeten er wel uiteindelijk moeten we het allemaal kunnen gaan hergebruiken.
Ja, want dat is wel het idee van de circulaire economie eigenlijk.
Ja,
hè?
En we zijn echt in de beginfase. Je ziet nu heel erg dat bedrijven zelf hun eigen producten weer ophalen. Ik heb vandaag nog mijn Nespresso-cupjes dan afgeleverd bij Nespresso. En die gaat het dan zelf weer recyclen. Ik vind het wel mooi als je naar een ecosysteem kijkt. Dan is het natuurlijk ook niet zo dat een dier zijn eigen afval gaat hergebruiken. Dat gaat allemaal in heel veel verschillende, hele complexe structuren. Dus uiteindelijk moeten we natuurlijk naar een systeem waarin dat niet meer in één bedrijf cirkeltje zit, maar dat allemaal een complex recycle systeem wordt.
Ja, en dat er eigenlijk ook niet echt afval is dan. Dat er best wel bruikbare producten zijn waar iemand anders dan weer een economisch iets van kan maken.
Ja, precies.
Dus dan is dat het stukje verantwoordelijkheid misschien ook wat je moet nemen als bedrijf.
Ja.
Want als we dat even doorpakken nog met de verantwoordelijkheid die je als bedrijf in die Sustainable Development Goals kan pakken.
Mm-hmm.
We hadden het net heel erg over de sleutel die bij de overheid ligt. Er zit toch best wel een stuk belasting. Het goed zetten van prikkels. Mm-hmm. Dat is natuurlijk, hadden we het net ook al over. De bedrijven kunnen heel erg wijzen naar de overheid. We zien ook al een DSM, een Unilever, die daar toch ook wel binnen de mogelijkheden die ze hebben misschien aan de touwtjes trekken die ze hebben. We zien ook social enterprise opkomen, die dat heel erg bewust proberen op een goede manier te doen.
Ja.
Heb jij daar nog voorbeelden van of ideeën waarvan je zegt, kijk, zo moet het. Het is helemaal niet zo moeilijk. Of is dat wel ook weer echt heel erg complex?
Nee, dus je ziet eigenlijk, wat je inderdaad gewoon ziet is dat er ook best veel duurzame bedrijven zijn die gewoon nu een hogere waarde hebben dan bedrijven die allemaal nog in fossiel zitten, bijvoorbeeld. Het is ook gewoon, de investering is het inmiddels meer waard om het in duurzaam te stoppen. Als je ietsjes verder kijkt dan korte termijn, dan is het voor elk bedrijf beter om over te stappen op duurzaam. Alleen het lastige is gewoon dat ze elkaar allemaal in de greep houden en wachten dat iemand de eerste stap neemt. Dus volgens mij is daar gewoon echt de uitdaging om transparanter te zijn en met je concurrenten aan tafel te gaan zitten en gewoon het erover te gaan hebben. Dus vertrouwen en transparantie.
Ja, want ik vind het wel grappig. Je begint eigenlijk met een beetje wat Adam Smith ook zegt. Individuele je als individu inzetten leidt uiteindelijk tot de beste welvaart. Maar uiteindelijk sluit je af met, we zullen het toch samen moeten doen.
Zei ik iets over individu en de beste
welvaart? Nou, je zei eigenlijk, op de lange termijn levert het meest geld op. Dus bedrijven hoeven helemaal niet zo bang te zijn. Als ze gewoon individueel kijken naar hun resultatenrekening op de lange termijn, dan kunnen ze het beste voor duurzaamheid kiezen.
Ja. Ja.
Dus dan zou dat in het verhaal van, of in het jargon van Adam Smith kloppen.
Ja.
Dat als je daar naar streeft, gewoon individuele maximalisatie, dat het dan goed komt.
Ja. Ja.
Maar daar zit dus wel nuance aan, begrijp ik ook wel. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, nou, dus ik ben geen econoom, maar wat ik in ieder geval wel ook zie, is die obsessieve benadering van lineaire economische groei, dat kan gewoon niet in een gesloten systeem. Dus ook daarbij moeten we nog maar eens vraagtekens gaan zetten hoe we dat gaan oplossen. Maar uiteindelijk moeten we het als collectief op gaan lossen. Maar kan je daar best als individu benefits uithalen als je daar op een slimme manier mee omgaat?
Ja. Want het is qua winstmaximalisatie ook gewoon aantrekkelijk om te investeren in duurzaamheid eigenlijk, zeg je.
Gelukkig wel, want anders was het heel lastig geworden. Ja.
Ja, en dat is waarom we bedrijfsleven wel ook mee kunnen krijgen. En zit dat dan in een stuk zonne-energie ook, wat inmiddels rendabel begint te worden? Of is dat veel breder dan dat?
Het is breder dan dat, maar bijvoorbeeld dat ook. Je kan ook kijken naar de investeringen die je als bedrijf hebt. Als je een groot bedrijf bent, dan heb je ook vaak heel veel poen wat je ergens investeert. Je ziet ook een soort van movement opkomen van mensen die, dat heet divestment movement, die dus pleiten dat grote universiteiten of overheden of bedrijven hun investeringen weghalen uit fossiel en investeren in duurzaam. Maar het gaat dus om alles. Het gaat ook om het hergebruiken van je koffiebekertjes als je in de garage werkt en misschien duurzame auto's, elektrische auto's aanschaffen in plaats van een diesel.
En als je kijkt naar het inzetten van je capaciteit als persoon, wat in principe ook bedrijfsvoering is.
Ja.
Je zet je natuurlijk als je werkt in als bedrijf.
Ja.
Hoe zie je dat verschuiven? Of zie je daar überhaupt een verschuiving in voortkomen? Dat werk misschien niet meer alleen maar om geld draait, maar...
Ja. Ja, ik denk dat ik dat wel zie. Ik noem het zelf altijd maar een beetje de groene bubbel, want die is het natuurlijk zeker. Maar die groene bubbel wordt wel wat groter. De afgelopen 2 jaar heb ik dat wel al gezien, van onze generatie vooral. Jonge mensen die inderdaad belangrijk vinden om iets van waarde toe te voegen en ook heel veel voldoening uit hun werk te halen. Maar niet alleen hun werk, maar ook gewoon wat ze daar buitenom doen. En dat vind ik wel een goede ontwikkeling en ook wel een hele belangrijke. Want we kunnen allemaal wel wachten totdat anderen iets gaan doen. Maar dan komen we helemaal nergens. Dus uiteindelijk zijn er toch individuen die het verschil moeten gaan maken.
Ja, dan dat doe jij zelf ook natuurlijk. Jij hebt capaciteiten.
Ja.
Die heb je de afgelopen 2 jaar gebruikt om jou eigenlijk belangeloos, ik geloof dat je er niks voor kreeg, in te zetten voor de VN.
Ja.
Dit op de kaart te zetten.
Ja.
Dat zou dus op persoonlijk niveau wel kunnen. En dat zit heel dicht tegen het consumentenniveau ook aan, wat je net al zei over de koffiebekers.
Ja.
Want wat zou je nou op consumentenniveau kunnen doen? Ik bedoel, we weten dat vliegen bijvoorbeeld heel erg slecht is.
Ja, ja.
Is het dan beter om met de trein op vakantie te gaan? Of zitten er ook allerlei haken en ogen aan?
Nee, ik denk dat het ook hartstikke leuk is. Dus los van het feit of het beter of slechter is het denk ik ook gewoon heel leuk. Met de trein op vakantie. Maar er is al een goed boek wat ik kan aanraden als je daarin geïnteresseerd bent. Van Babette Porcelein. De verborgen impact. En zij heeft dat eigenlijk met een onderzoeksinstituut allemaal doorgerekend. Wat is nou de impact van verschillende individuele keuzes? En op 1 in zeg maar die impact top 10 staat spullen. Dus telefoons, computers, alle meuk die we tegenwoordig allemaal kopen. Dus daar kan je ook naar kijken. Er zijn inmiddels best wel veel refurbished winkels die ook zelfs hun eigen winkels echt openen. Dus je kan een refurbished iPhone kopen. Om ze even af te handelen, op 2 staat vlees, op 3 wonen, op 4 auto en op 5 komt pas vliegen. Maar 1 retourtje Bali en vliegen staat weer op 1. Dus dat is...
Dat vind ik wel fascinerend. En ik had vliegen hoger verwacht. Dus je zit me blij te maken en dan uiteindelijk als je dus wel wat we allemaal tegenwoordig doen.
Ja.
Wat vliegen ook wel iets heel gaafs maakt natuurlijk.
Ja.
Als je het over vooruitgang hebt, kun je naar de andere kant van de wereld.
Ja.
Maar dat...
Dit is de gemiddelde Nederlander eigenlijk, deze top 10. En er zijn nog niet heel veel Nederlanders. Tenminste, niet iedereen kan het zich permitteren om naar Bali te vliegen. Dus daarom staat hij niet op 1. Maar ik denk voor hoogopgeleide jongeren zal die wel daar in de buurt komen.
Oké, en wat maakt vliegen nou eigenlijk zo slecht? Want...
Nou ja, je moet je voorstellen, het is best wel een zwaar ding. En die moet je de lucht intillen.
Ja.
En los daarvan is het ook nog eens zo dat je, omdat je heel hoog zit, dat de uitlaatgassen een grotere impact hebben. En dat heeft te maken dat je al een soort van, volgens mij is het de stratosfeer of een van die sferen, daar zit je al boven. Dus de schade is groter. Maar los daarvan is het gewoon echt een kerosine slurper.
Ja, en kerosine dat heeft weer te maken met CO2 verhoging.
Ja.
Oké. En even als we dat lijstje nog eens even af willen gaan. Want stel nou, ik loop hier de deur uit... Het gros van de tijd, en daar heb ik ook de grootste touwtje in de handen, volgens mij ben ik consument.
Mm-hmm.
Dus ik kan stoppen met spullen kopen en misschien alleen iets kopen wanneer ik iets nodig heb.
Nou, ja.
Ik heb het podcastmateriaal ook allemaal bij elkaar gekocht.
Ja.
Ja, er zit dus wel alle haken en ogen aan. Maar verder zou je dus, als je je bewuster gaat afwegen van alles wat je koopt, ben je dus eigenlijk al een heel eind.
Ja, als je het dan ook nog eens doet vooral. Maar het is... Het is ook gewoon een beetje dat leiderschap tonen waar ik het net over had. Ik vind het heel vervelend als mensen iets proberen op te dringen. Je moet gewoon bedenken, jij leeft ook op deze wereld, net zoals iedereen. En iedereen moet zich kunnen beseffen dat ze daar dus ook een rol in kunnen spelen.
Ja.
De mensen die dus nu niet wachten totdat anderen iets gaan doen, want dat is namelijk iets wat je vaak hoort, dat zijn mensen die ook anderen kunnen inspireren. En bijvoorbeeld te noemen, er is nu een advocaat en die heeft de overheid aangeklaagd al een tijd geleden, namens Urgenda, Roger Cox. En die heeft hij gewonnen, nu al 2 keer, ook in hoger beroep. En dat is een inspiratie geweest voor honderden rechtszaken op de hele wereld. Ik noemde net het voorbeeld van die fossil free beweging. Dat zijn een paar studenten op een universiteit geweest die dat zijn uit gaan zoeken. En die hebben geëist dat hun universiteit investeringen uit fossiel weghaalt. Er zijn inmiddels duizenden fossil free bewegingen in de wereld. Dat zijn allemaal hele grote dingen. Maar het kan er dus ook om gaan.
Het begint wel klein.
Ja, maar je kan ook zeggen, weet je, ik snap eigenlijk niet dit jaar waarom we met kerst zoveel vlees serveren. Kunnen we de helft van de gerechten misschien vegetarisch doen en ik verzin wel wat lekkers. En daarmee kan je je familie misschien laten inzien dat het echt prima is. En zelfs nog gezonder ook.
Ja, want het begint met handen uit de mouwen eigenlijk. Hè?
Ja.
En dan is spullen kopen. We kopen denk ik met z'n allen best stiekem toch ook wel een hoop dingen die misschien niet per se nodig zijn, zeg maar. Dus er zit al een sleutel in dat je daar bewuster van wordt misschien.
Ja, precies.
Maar dit soort lijstjes maakt het wel heel inzichtelijk ook waar je concrete handvatten hebt om impact te maken, denk ik. Hè?
Ja, want het is ook allemaal super groot en ingewikkeld. En ja, wat moet je nou precies doen? En dan hoor je weer verschillende verhalen. En dus het lezen van zo'n boek kan heel erg helpen. En het er gewoon met mensen over hebben die er verstand van hebben. Dat maakt ook dat het wat minder voelt alsof je het echt in je eentje aan het doen bent.
Ja, als we nog even, want vliegen stond op 5. Ja. Wat hadden we dan nog meer voor belangrijke dingen in dat lijstje?
Ja, dus op 1 staat spullen, op 2 vlees. En dan staat op 3 wonen. Dus dat gaat denk ik toch over wat voor energie een maatschappij je bij zit. Maar ook hoe goed je huis hebt geïsoleerd. En op 4 staat de auto. Dus de uitstoot. Ja, er zijn natuurlijk veel Nederlanders die de hele dag in de file staan te puffen.
Ja, want de trein, waar haalt die zijn energie dan vandaan? De trein is veel duurzamer dan het vliegen en de auto, omdat het elektrisch is, toch?
Ja, en dat is ook. Ja, in Nederland, nou, een andere koploper is de NS, want die rijdt op 100% windenergie. Dus die hebben een dealtje met Eneco volgens mij gemaakt en die draaien op 100% wind. Het is een hele leuke reclame als je die wil zien van de directeur-generaal of zo, zoals de baas daar heet. En die zit in een windmolen en die vliegt rondjes op zijn kop.
Okay.
Terwijl die vertelt over dat de NS 100% duurzaam rijdt. Ja,
ja dus dan weet je zeker dat je het goed doet in ieder geval.
Precies. Ja, ja.
Oké. Ik zit te denken, heb jij nog meer interessante dingen te vertellen? Want we hebben het stukje overheid behandeld, volgens mij. We hebben een stuk bedrijfsvoering, een stuk consument. Waar de touwtjes liggen, die hebben we volgens mij allemaal wel te pakken. We hebben een hoop problemen afgekaderd.
Ja.
Ik denk dat we wel heel eind gekomen zijn. Volgens
mij hebben we heel veel behandeld. Ja, nee, dus ik vind het ook een mooie afsluiting dat het uiteindelijk, het gaat om systeemveranderingen en die zijn heel complex. Maar uiteindelijk beginnen al die veranderingen bij individuen. En ik vind dat eigenlijk ook wel een mooie afsluiter.
Ja, en het kan volgens jou. Hè?
Het kan, ja. Dus, het geld is er. We zijn een hele rijke en mooie planeet en moet alleen gewoon goed gaan samenwerken en wat meer vertrouwen in elkaar hebben.
Ja, dus laat het vooral ook gewoon gaan doen.
Ja, precies. Ja.
Oké, dankjewel voor de podcast, Martijn. Ik vond het een tof interview.
Ik ook.
Ik denk dat je inspiratiebron bent voor velen. En hopelijk kunnen we nog in de toekomst ook nog het een en ander van je horen met jouw enorme drive voor vooruitgang eigenlijk in bredere zin.
Vast, dankjewel.